We lezen vanmorgen uit de brief van Paulus aan Titus, hoofdstuk 2, Titus 2. En ik noem u en jou alvast dat vers 11 tot en met 15 straks in de preek centraal zal staan. Maar we beginnen te lezen bij vers 1 van Titus 2. Maar u, anders dan de dwaalleraars die aan het eind van hoofdstuk 1 beschreven worden, maar u spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heilige past. Geen kwaadsprekers. Niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid en spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles wel behagelijk zijn zonder tegenspreek. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, onze redder, in alles tot sieraad mogen strekken. Dan komen de woorden die vooral onze aandacht gaan vragen vanmorgen. Want de zaligmakende, de verlossende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover. Het woord van de Heilige Geest. Ja, ik denk ik wacht even tot jij ook zit, want ik ga een verhaal vertellen. Voordat ik het thema en de punten van de preek noem, gemeente, even voor u en voor de jongens en meisjes een verhaal wat eigenlijk al een soort samenvat waar het in de rest van de preek over gaat. En ik neem jullie mee in gedachten naar Amerika, naar de tijd dat slavernij nog gewoon was. Hoe bijzonder, maar toch. Weten jullie, jongens en meisjes, wat een slaaf of een slavin is? Die deden allerlei klusjes voor de baas. Die werden gekocht op een markt. En zo gebeurde het dat een meisje op de markt stond. Stond te wachten. dat er mensen voorbij kwamen die haar zouden kopen. En ze was zo bang. Ze was zo bang, want ze had gehoord van andere jongens en meisjes dat er ook mannen waren die helemaal niet goed voor je waren. Die kochten je. En dan moest je niet alleen maar klusjes doen, maar je werd ook geslagen. Erger. En ze krimpt in één als ze ineens een schaduw ziet verschijnen en een grote man ziet staan die haar aankijkt. En ze denkt, oh, nou gaat hij me kopen, dan neemt hij me mee naar huis en wat staat me te wachten? Arme slavin. Wat een tijd. Maar dan klinkt zijn stem. Zo vriendelijk. En ze kijkt in een paar ogen. Zo ontwapenend. Die grote man zegt tegen dat meisje. Kind. Ik koop jou vrij. Ze begrijpt het niet goed. Hij koopt mij vrij. Ze ziet dat hij geld geeft aan de man die haar te koop aanbiedt. En die man die maakt haar los. En die geeft haar aan die meneer. En ze staat daar te kijken naar hem. En hij kijkt haar aan en hij zegt, kind, je mag gaan en staan waar je wil. Je hoeft voor mij geen klusjes te doen. Je hoeft voor mij niet bang te zijn. Ik heb jou gekocht om je vrij te maken. Ga maar doen wat je wil. Weten jullie wat dat meisje deed? Renden ze weg? Yes, lekker spelen. Nee. Ze begon te huilen. En ze zei, meneer, mag ik dan mijn hele leven bij u blijven? Ik heb verder helemaal niemand dan u. Nu ik vrij ben, wil ik wel heel graag bij u wonen. En het verhaal gaat dat het Honest Abe was. Abraham Lincoln, president van de Verenigde Staten, die haar hele leven bij zich heeft gehad. En het kind heeft nergens last van gehad. Zo vrij als een vogel. En tegelijkertijd keihard gewerkt voor de man die haar vrijkomt. Die twee dingen moet je even onthouden, jongens en meisjes. Vrij gekocht om te werken zonder angst. Om dingen te doen voor degene die je verlost heeft uit liefde. Gemeente. Thema voor de preek is daarom ook Advent voor doeners. En we staan stil bij vier dingen die je eigenlijk ook in de verse 11 tot en met 15 tegenkomt. Als het dan toch voor doeners is, wat moet je dan doen als je nadenkt over de komst van Jezus in de wereld met kerst en de komst van Jezus in de wereld bij zijn wederkomst? 1. Staan in het schijnsel van Gods verlossende genade. Vers 11. 2. Zeg nee tegen de goddeloosheid in de wereld om je heen. Vers 12. 3. Blijf Jezus verwachten. Je verlosser komt terug. Vers 13. En vergeet niet wat hij voor je deed en praat erover. Vers 14 en 15. Advent voor doeners. 1. Sta dan in het schijnsel van Gods verlossende genade. Ja, geliefde gemeente. Paulus is heel dankbaar geweest dat hij in zijn werk voor God niet alleen stond. Zo was er Timotheus die hem geholpen heeft, maar ook Titus. Timotheus, als ik me niet vergis, is wat meer bekend dan Titus, maar vergis je niet. Misschien nog wel meer dan Timotheus was Titus een man met karakter met capaciteiten. Toen Paulus een conflict had in de gemeente van Korinthe, heeft Titus geholpen om te bemiddelen. Toen er een grote collecte moest worden georganiseerd in de gemeente te Jeruzalem, was Titus erbij om dat allemaal te organiseren en dat ging perfect. Titus is door Paulus, zo kun je dat in hoofdstuk 1 lezen, uitgekozen om op Kreta, het eiland Kreta, de gemeente die daar ontstaan was, te helpen. Allereerst om ervoor te zorgen dat er goed leiderschap zou zijn. Heel belangrijk dat er mensen zijn die de orde bewaren, die de gezonde woorden van de apostelen en van Jezus Christus doorgeven. Maar ook, in vers 5 kun je dat lezen van hoofdstuk 1, de reden waarom Paulus Titus op Kreta heeft achtergelaten is dat hij verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. Er was een gemeente van Jezus Christus, Joden, heidenen, bijeen in één gemeente. De basis was gelegd. Ze zijn gaan geloven in de verlossing die kwam door Jezus. Maar er moest nog wel behoorlijk wat gebeuren om dat leven op orde te krijgen. Misschien herken je dat wel. En ik hoop dat dat geen misschien is als het gaat over dat je Jezus als de verlosser hebt leren kennen. Maar ik bedoel dan vooral, ja, en hoe dan verder? Wat een bevrijding om te ontdekken, het is genade en ik ben gered. Maar dan? Het is opvallend dat Paulus, als hij schrijft aan Titus, dat hij doorgeeft. Weet je wat ongelooflijk belangrijk is? En het is oud nieuws, maar het is het goede nieuws van doorslaggevend belang. Weet je wat er is gebeurd? Ja. Ja. We gaan het nog een keer herhalen. U gaat het weer horen. Voor de zoveelste keer. Maar nu in de context van Advent. De vierde Adventszondag. De verlossende genade van God is verschenen aan alle mensen. Niet alleen aan de herders. Niet alleen aan heel het volk Israël. Maar hij werd aangekondigd. Dat gaan we nog horen. Morgen en overmorgen. Maar het doel van de komst van Jezus hier was dat hij zichtbaar is geworden. Dat het hoorbaar is gemaakt. Jezus Christus verlosser is er voor alle mensen verschenen. En dat is genade. Hij kies en koos geen mensen uit die het hebben gepresteerd. Hij deelt de genade uit aan mensen die zondaar zijn. Basisprincipe van het evangelie. Maar vers 11 begint met een redengevend voegwoord. Wat wil dat zeggen? Het is de reden, de motivatie voor alles wat daarvoor staat. En dan wordt het toch wel even spannend, vindt u niet? Misschien sloeg u al een beetje aan op het woordje doeners in het thema. Misschien houdt u vooral van genade en wat minder van de werken. Vuur bang voor dat je weer in de stress raakt, dat je te weinig hebt gedaan, dat je nooit genoeg doet. Maar hoe is het u vergaan en jou toen je vers 1 tot en met 10 meelas? Is dat een beetje gelukt zo, hier en daar? Afgelopen jaar? Om bezonnen te zijn. Niet te lasteren. Je woorden te wegen. Zuinig te zijn met de wijn. Een ander op te bouwen die jonger is dan jij als oudere. niet af te breken, maar op te bouwen. Jonge vrouwen onder ons, is het een beetje gelukt om je man onderdanig te zijn? Is het een beetje gelukt in het huishouden? We hebben allemaal gelezen, hè? Ook de Bijbel. Ben je een voorbeeld geweest van goede werken? Heb je je waardig gedragen? Was je oprecht? Toen je sprak, was dat een woord, een gezond woord? Of gewoon, ja, gevoelsmatig een beetje je eigen mening? Als je dat zo leest, dan zou je toch kunnen denken, de lat ligt weer hoog, Paulus. Ja, maar dan het koppelwoordje, het eerste woordje van vers 11. Waarom zou de gemeente daar op Kreta dat allemaal zo moeten doen? Als ouderen, als jongeren. Want omdat de zaligmakende, de verlossende genade van God verschenen is aan alle mensen. Omdat het genade is die je verlost heeft. Mag je aan het werk. Jezus kwam in de wereld. En hij betaalde niet alleen de prijs om ons te verlossen van onze zonden. Hij gaf ook het voorbeeld van wat een leven met God is. Als er één is geweest die al die kwalificaties die in vers 1 tot en met 10 worden genoemd heeft nageleefd, dan is hij het. En hij heeft het gezegd, zoals ik jullie lief heb gehad en niet heb veroordeeld, de voeten heb gewassen, heb ik jullie een voorbeeld gegeven hoe je ook met elkaar moet en mag omgaan. De denkers en de dromers gaan niet vrij uit vandaag. Het is niet alleen op deze vierde Adventszondag voor de praktisch ingestelde christenen een preek. Advent voor doeners, iedere christen hoort een doener te zijn. Wie is de dader? Je kunt toch geen beroep doen op Gods genade en zeggen, ik ben verlost. Terwijl je vrouw bang voor je is. En je kinderen denken, ja, op verjaardagen horen we hoe het zit tussen God en mijn vader. Maar hij praat nooit met ons over het geloof. Het tweede punt van de preek is, daarom niet onterecht, zeg nee tegen de goddeloosheid in de wereld om je heen. Omdat de zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen, is de les dat je niet mee kunt doen aan de goddeloosheid en de wereldse begeerte. Die moet je verloochenen, ontkennen, nee zeggen. En dat is hard werken, gemeente. Om bezonnen te zijn, rechtvaardig en eerbied te hebben voor God en je naaste. Vaak gaan deze woorden en teksten als deze een eigen leven leiden. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En daarom moeten we verlost worden van de goddeloosheid. En dan denken we natuurlijk aan pornoverslaving. Aan vloeken. Aan lekker naar de kroeg gaan. Slechte films kijken. Duivelse muziek luisteren. Maar het komt hier wel een beetje dichterbij dan dat, toch? Want daarvan kunnen nog een heel aantal mensen van u misschien zeggen, ja, pornoverslaving niet. Als ik de onderzoeken moet geloven. Maar al die anderen denk ik, ja, dat heb ik gehad. Of nee, ik ben nooit zo heel bruut geweest. Paulus zegt, Titus, kijk eens rond daar op Kreta. Al die jonge gezinnen en al die ouderen. Houd ze eraan. Er moet nog echt wat veranderen. Hè? Om die reden heb ik je achtergelaten dat je verder in orde zou brengen wat nog ontbreekt. Een goddeloos leven is ook als je je man niet onderdanig bent in het huwelijk. Een goddeloos leven is dat als je als oudere vrouw de telefoon pakt en lastert over gemeenteleen. Dat je als jonge vrouw niet kuis bent in je kleding. Slordig bent in het huishouden. Dat is ook goddeloos. Op Kreta was dat heel normaal. Luie, vatsige buiken. Is een eigen profeet die het zegt van de Cretense, hoofdstuk 1, lees maar na. Praten als een Cretenser was een spreekwoord. Dan loog je dat je barstte. In die context kun je zomaar als christen beïnvloed zijn. En dan, dat kan toch niet samengaan met die alles verlossende genade van God die verschenen is en waar je in dat licht bent komen staan. Vergeet het niet. Zeg nee tegen die goddeloosheid. Deze tegenwoordige wereld die vergaat met al die begeerten. Keer je ervan af. Dan mocht u denken, ja, Paulus, ik ben wel een heel radicaal mannetje. Weet u wat Jezus zei? Als je rechteroogje ergert, haal het eruit. Als een van je handen doet zondigen, hak hem af. Ja, is beeldspraak, ja, zeker. Maar is het dan minder heftig? De beeldspraak is juist om duidelijk te maken, iets heel radicaals doen. Mag dat als God zo radicaal in het leven is gekomen, dat hij gekomen is met Jezus verlossen die aan een kruis hing? Nee zeggen tegen de goddeloosheid hoeft u overigens niet te doen. Met een trillend lipje. En met knikkende knietjes. Oh, die wereld. Ik heb het zelfs daders horen zeggen in het pastoraat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ja, ja. Wij zijn geen slachtoffer. Als God met zijn genade in je leven verschijnt, zegt Paulus, dan heb je de kracht om de inwonende macht van de zonde te doden. Om nee te zeggen tegen de duivel en de wereld om je heen. Juist omdat het genade is dat je bent gered, is het de vrijheid. Denk je nog eens aan dat meisje, jongens en meisjes? Je hoeft niet bang te zijn bij God. En je hoeft niet bang te zijn voor de wereld om je heen. Want als hij je heeft vrijgekocht, sta je in het licht. Hoef je niks meer te verbergen. Is er vergeving. Ja. En als het dan gaat over staan in het licht, derde punt van de preek. We houden de vaat erin hoor. Ja, dat is vers 13 hè. Blijf Jezus verwachten. Je verlosser komt terug. In die strijd tegen de wereld en de goddeloosheid om je heen. Staande in het licht van Gods genade. Wenkt er ook een ander licht. Het zit eraan te komen. Om verstandig te leven. Rechtvaardig te zijn. Te leven vanuit de relatie met de Heere is er ook dat toekomstperspectief. Terwijl wij verwachten de zalige, de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze verlosser Jezus Christus. Advent voor doeners. Laatst kwam onze kleine meisje naar me toe met een gezicht zo gelukkig. Zo blij. Ze had iets voor me gemaakt. Kijk eens, papa. Ik hou van jou. Een tekening. Allemaal gekras. Het zag er niet uit. Kan mij het schelen. Het was van Charlotte. En die was ontzettend blij. Om iets voor mij te hebben gedaan. Zo mag je naar de wederkomst toe leven. Met al je getop en gepruts. En hetgene wat mislukt is. Als je door genade gered bent, zul je ook door de genade van God de kracht krijgen. om vol te houden.
Heer Jezus, kijk eens. U hebt mij gered. Ik wilde mijn hele leven lang u volgen. En nu u terugkomt. Kijk eens wat ik voor u heb gedaan. Ja, het is niks vergeleken bij wat u voor mij hebt gedaan. Maar ik heb het is kraswerk.
Maar dacht u dat Jezus dan zegt, nou, dat had toch wel een beetje beter kunnen gaan, toch? Die kijkt naar mijn gezicht. Die kijkt naar uw gezicht. En die ziet de oprechtheid van een kind. Wat een zalige hoop is dat. Hij zit eraan te komen. Hij verscheen niet slechts alleen in Bethlehem. En in de omgeving van Israël. Straks komt hij daar terug, maar dan zal alle oog hem zien, ook mijn oog. Een laatste opdracht voor doeners. Voordat hij komt, is het ook een heel goed medicijn. Om naast te beseffen dat je door God genade verlost bent. En je te strijden hebt tegen de goddeloosheid. En je Jezus mag verwachten. Ook beseft en niet vergeet wat hij voor je deed. Daar op Kreta in die omgeving waarin heel veel mis was. Waar het klimaat niet deugde. En dan heb ik het niet over de temperatuur, maar over het leefklimaat. Is de opdracht aan christenen die verlost zijn. Weet je nog? Of weet je dat niet meer? Dat toen de eerste keer dat hij kwam, hij iets ongelooflijks moois heeft gedaan. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Als je een beetje aangeslagen bent door die delen in de preek, dat je toch wel even met mij je voelde staan. Dat het altijd beter kan. Als ouderen, als jongeren, als jonge man, als oudere vrouw. Beloof je me dan dat je vandaag nog eens even in de spiegel gaat kijken. En zeg het dan maar hardop. Hij heeft zichzelf voor mij gegeven. Wat een motivatie moet dat geven om iets terug te doen, toch? Hij gaf zichzelf over in de dood. Vanaf het prilste begin dat hij in de moederschoot van Maria begon te leven als mens, was hij erop gericht om zich te geven, te geven, te geven. Zou dit niet helpen? Om hoe meer je dat beseft, jezelf ook in beweging te krijgen. Geef Jezus dat mijn leven geven is. Ja, het is geven en nemen. Er zijn al heel wat pogingen gedaan om zo problemen op te lossen. Maar Jezus zegt, het is geven. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, zegt Paulus, toen hij zich gaf, heeft hij iets gedaan. Hij heeft zich gegeven zodat hij ons vrij zou kopen van alle wetteloosheid. No longer slaves. Niet langer slaaf. Niet langer de angst van dienstbetoon. Wij mogen roepen, Abba Vader en Jezus Christus, Verlosser, onze Heere. Ik heb dat meegemaakt, dat mag een christen zeggen. Of die nou op Kreta woont, of in Kralingse Veer en omgeving. Omringd door een wereld die ver van het pad van God af is. Zelf geneigd tot struikelen. Maar hoe meer ik mij vastmaak aan Jezus. Hoe dieper ik besef hoe vrij ik ben. Hij heeft mij van de wetteloosheid losgemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een eigen volk van hem is. Dat schoon is, gereinigd. Hij is het die zegt, ik heb ervoor gezorgd dat jij ijverig zult zijn in goede werken. Hoe dan? Kijk naar mij, naar wat ik heb gedaan. Overweeg de prijs nog eens waarmee je bent vrijgemaakt. Denk nog eens aan dat meisje, jongens en meisjes. Dat met zulke grote ogen vol tranen naar die grote man keek. En het niet begreep. Nou koopt u mij vrij en nou stuurt u mij weg. Laat me alsjeblieft altijd bij u zijn. Wat mag ik vandaag voor u doen? Vergeet niet wat hij deed, gemeente. En dan, tot slot, nog iets heel praktisch. Ik zei net in de consistorie, het is de eerste keer dat ik preek uit Titus. Ik heb heel veel dingen geleerd, verrassende dingen, maar ook dit, zo praktisch, vers 15. Overweeg niet alleen wat Jezus voor je heeft gedaan, dat hij zich gegeven heeft, dat hij je vrijgekocht heeft, dat je behoort bij dat eigen volk dat gereinigd is. Maar dan, schrijf het eens op het kerstservet of op het tafelkleed. Of print het uit en hang het aan de deur deze dagen. Spreek over deze dingen. Hoe makkelijk kan het zijn? Ho, 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 zegt iemand. Het kan zijn dat je daar niet bij opgevoed bent om heel makkelijk te spreken over de dingen van je hart. Geestelijke dingen, ja, dat is iets tussen jou en God. Het kan ook zijn dat je het afgelopen jaar als vader en moeder te weinig daarover hebt gehad. Ziet u dit gebaar? Zo voelt het wel tijdens de preek. En dan kan misschien een van onze kinderen tegen hem zeggen, ach pa, daar valt wel mee, we horen je toch elke zondag. En op thuis heb je het er ook best wel over horen en dan proberen ze te vergoeilijken. Maar echt daarover spreken? Over wat Jezus voor je heeft gedaan? Een ander zegt, ja, laten we dat niet te veel doen, het moet niet te veel over de mens gaan. Ja, dan heb je er niks van begrepen. Zo moet je dat niet interpreteren. Dus daar moet het inderdaad niet over gaan. Het moet over Jezus gaan, wat hij voor mij heeft gedaan. Wat hebben we daar behoefte aan als jongeren, maar ook als ouderen? Om daarover te spreken met elkaar. En elkaar zo te bemoedigen. Je moet daar niet naar kijken. Je moet daar niet naar heen gaan. Stop daarmee. Kap met dat gedrag. Dat kan niet. En dan niet vanuit het priemende vingertje. Maar vanuit het feit dat je kunt vertellen wat het betekent dat Jezus zijn leven ervoor gegeven heeft. Dat hij je heeft vrijgekocht. Dat kan niet samengaan. Zo mag je met alle gezag. Hoef je geen redenaar voor te zijn. Hoef je niet goed voor te kunnen praten. Hoef je ook niet een perfect voorbeeldig leven voor te hebben, maar gewoon omdat je weet hoe het zit in het evangelie, mag je het zeggen, met alle gezag en terecht. Zeg nee tegen de goddeloosheid. Want God heeft ja gezegd tegen jou. En Jezus heeft gezegd, ik weet wel dat je zonder mij niets kunt doen. Blijf daarom in mij. Ik zal in jou blijven. Draag zo veel vrucht. En wat er dan ook gebeurt, wat mensen dan ook van je kunnen zeggen. Als ze zeggen, het kan echt wel veel beter met je horen, zeg je, ja, inderdaad. Ik snap niet, dat hoorde ik pas nog iemand zeggen. Werd gewoon ontkend. Ontkend dat iemand een kind van God zou kunnen zijn. Want als je dit niet hebt meegemaakt, als je dat niet kunt vertellen, als je dat niet laat zien, dan... Nou, wie mij verachten wil, die moet het dan maar doen. Zegt een christen. Ik ben de eerste die zegt dat het niet helemaal volmaakt is. Maar ik weet wel dat Jezus volmaakt is. En de prijs die hij betaald heeft is genoeg. Het is volbracht. Hij kwam, tot slot, samengevat, in deze wereld, En het licht van het evangelie scheen schoner dan het ooit had gedaan. En Jezus heeft zijn sporen nagelaten. En zijn sporen verdiend. In Israël en omgeving. En nu met doorboorde handen over sporen gesproken. Met doorboorde handen regeert hij. En ik heb het u vaker gezegd. In de troon bij de Vader in de hemelse heerlijkheid zit hij niet op zijn gemak. Een heilige onrust. Een gedreven verlangen. Om terug te gaan. Om nog een keer te verschijnen. Dan zal hij zeggen tegen degene die hij vrijkocht. Zoals een vader dat doet. Tegen de kleurplaat van het kind. Je hebt het voor mij gedaan. Een beker koud water gegeven. Iemand in de gevangenis en de eenzaamheid bezocht. Niet de laster over een ander verspreid. Maar de liefde van Jezus weggeschonken. Dat is de bevrijding. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 31, vers 17.